Het is fijn om weer ook hier in Ermelo te mogen zijn. Mooi om te horen hoe de... Ik moest denken aan de gemeente van Philadelphia, hè? Broederliefde. Maar waar er ook staat, hè, ik heb u een geopende deur gegeven. En mooi als wij open deuren binnengaan. Als God ons open deuren geeft, dat we daar binnen gaan. Zoals het evangeliseren, we kunnen misschien klein zijn. Philadelphia ook, gij hebt weinig kracht, maar gij hebt mijn woord trouw bewaard. En uiteindelijk mochten ze ook de geopende deuren binnengaan. En evangeliseren is eigenlijk ook open deuren binnengaan, hè? Maar dat geldt ook voor onze werkplek. Dat geldt voor alle omstandigheden waar de Heere iets aan het doen is en dat we daar getrouw in zijn. Jullie weten dat ik aan Stichting Haardkraai verbonden ben en dat wij veel boeken hebben uitgegeven. En op een gegeven ogenblik belden ze vanuit Suriname van wij zouden graag ook daar de boeken willen hebben van Haardkraai. Kan je die eens opsturen? Ik snap prima, voor kostprijs wil ik ze wel opsturen. Dus ik heb jaren, elk kwartaal ging er een bananendoos vol met boeken van de website. En daar 10 van, daar 5 van. En die stuur ik dan via een container naar Suriname toe. En daar gingen ze dus allemaal leesgroepen gingen ze daar beginnen. Met vrouwen, de godvrezende vrouw van Martha Peers. En als mensen groot zijn en God klein, hè, van Ed Welch en zulke boeken. En de boeken werden in de gevangenissen verspreid. En toen zei ze op een gegeven moment, ja maar ik denk dat er hier veel meer werk te doen is. Dus kom eens een keer bij ons langs, kom eens een keer kijken. Dus 4, 5 jaar geleden ben ik een keer geweest. Nu ben ik elk jaar 2 weken geweest. Ik ben net weer terug. Vorige week ben ik teruggekomen uit Suriname. En dat is een geopende deur waar je binnen mag gaan. En ja, dan mag je spreken daar in kerken, in de gevangenis. We hebben de 3e Haardkraai-conferentie georganiseerd over leven vanuit het ware evangelie. Maar het is zo indrukwekkend, hè, hoe God dan een deur opent en dat je er binnen mag gaan. Alinda is voor het eerst mee geweest, mijn vrouw. En is ook naar de gevangenis geweest. En dan moet je indenken dat je daar dus... Alinda kwam maar in de gevangenis. Ze ging samen mee met Jacqueline. Ze had allemaal mooie kaartjes gemaakt. En in onze gemeente hadden de zusters allemaal teksten of bemoedigingen erop geschreven. En ze hadden een houtje gekocht om dat erin te zetten. Met pepermuntrolletjes bij. Het zag er echt heel leuk uit. En dat gingen ze daar uitdelen. Maar toen kwam ze daar binnen. Samen met Jacqueline, de vrouw van de directeur van de MAF. En toen kwam daar een dame aanlopen waarvan Alinda later hoorde dat ze 40 jaar had gekregen, meerdere moorden had gepleegd, zelf kinderen had. En ze kwam binnen en zegt, oh Jacqueline, ik ben zo blij met dat boek, Zie U God. Ik ben nu bezig met de eigenschappen van God en ik ben helemaal onder de indruk van wie God is. Dus ja, zomaar een spontaan getuigenis van iemand die daar in de gevangenis staat, zo'n boek bestudeert over de eigenschappen van God. Nou, God weet hoe het werkelijk is, maar ze kwam echt vol verwondering, kwam ze naar Jacqueline toe. En ik was zelf dan in de mannengevangenis, hè, maar dat daar mannen in blauwe overallen zitten, en ik had er 25. Ik zeg, jongens, wie van jullie is er kerkelijk opgevoed? 75%, de hand omhoog. Dus allemaal een kerkelijke achtergrond. Nou, dan ga je zingen en dan begint de voorzanger, hè, net zoals ze vroeger op de plantage zongen. Zo'n grote kerel met een zware stem en dan met de armen in de lucht, omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Staan ze te zingen achter de tralies. En dat zijn geen gevangenissen zoals hier. Maar dat je dan het woord mag brengen dat God gevangenen vrijlating wil verkondigen. Blinden het gezichtsvermogen wil geven. En dat hij wil helen die gebroken zijn van hart. En dat Gods genade groter is dan ons verleden. Nou, dat geeft wat jij nou ervoor is een stuk vreugde, broeder. Dat ervaar je dan ook. Dat is dan zo'n vreugde om daar uit te mogen delen. Maar goed, ik had vorig jaar een jongen, man van rond de 28. En we mochten met al die mannen dan bidden. Dan mag je hand op de schouder leggen en dan bid je met ze. En toen ben ik met die jongen op de knieën gegaan. Want hij beleed dat hij bij een roofmoord betrokken was geweest. En hij beleed dat voor God, heren. Ja, u weet dat er gebeurd is. En dat was een heel indrukwekkend moment. Dat je met iemand die bij moord betrokken is geweest op de knieën gaat. Maar nu zag ik hem weer zitten. En hij zegt, ja, ik was er vorig jaar ook. En ik zeg, volgende week kom ik weer. Ik kom 2 keer nu, dus ik neem nog een boek voor jou mee. Dus ik had het boek meegenomen van Steve Gallagher. Ik, de wortel van zonde, ontmaskerd. En ik kwam dus daar die donderdag weer binnen, maar hij was er niet. En hij had beloofd dat hij er zou zijn. Dus ik had zijn naam gehoord, Reinel of zoiets heet hij. Dus ik ga naar de cipier toe. Ik zei, joh, ik mis die ene jongen. Hij zei, wie? Ja, ik zeg van die, oh ja, ja, wacht maar. Ik ga hem ophalen. Dus nou ja, een kwartier later kwam hij met die jongen aanlopen. Grote frons zat er op zijn gezicht. En toen had ik dus die middag gesproken over Lucas 4. Hè, over de geest van de Heer is op mij. Hè, om gevangenen vrijlating te verkondigen en blindend gezicht mogen. Ik zeg, geen fysieke vrijheid, hè, maar geestelijke vrijheid. Ik zeg, maar dan hebben we Gods geest nodig om van zonde overtuigd te worden. En dat we eerlijk worden voor God. En dat we onszelf niet beter voordoen. En dat wij ja, onze zonde voor God gaan beleiden. Dus ik heb dat heel sterk benadrukt, het belang van zondebesef. Dus ik was klaar met de boodschap. En dan gaan we weer voor die mannen bidden. Dus toen kwam ik bij hem uit. Ik zeg, hoe gaat het met jij? Hij zegt, niet goed. Hij zegt, ik heb zo'n schuld en schaamte besef. Hij zegt, ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, dus hij werd eerlijk. Hij zegt, ik heb ook de trekker overgehaald. Dat had hij de vorige keer niet gezegd. Ik zeg, wat betekent dat? Hij zegt, nou, ik moet in juni weer voorkomen. Hij zegt, en als ik eerlijk word in de rechtszaal, gaat dat mij 30 plus jaren geven. En dan ben je 27, moet je even realiseren, dat je 27 bent, en dat je tot je 57ste in de gevangenis zit. Hij zegt, ik ga bidden en vasten en ik ga God vragen dat ik eerlijk zal worden in de rechtszaal. Nou, dat gebeurt, hè. Op zo'n plek waar je dan, ja, hoe moet ik het zeggen, het woord van God mag openen in hun omstandigheden. Dus het was een grote bemoediging ook daar om die mannen en vrouwen daar te bemoedigen. Dus open deuren, laten we die binnen gaan, waar de Heere die ons geeft. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over Psalm 145, ook een psalm. En er staat boven loflied op de grootheid en goedheid van de Heere. En we gaan die psalm lezen met elkaar. Psalm 145, het is ook een psalm van David, een lofzang van David. En dan lezen we, mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goedertierenheid. De Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werk. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstelingen zullen u danken. Ze zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw macht spreken om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Ja, uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij omvat alle generaties. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun een voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehaag. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Goedertieren in al zijn werk. De Heer is allen nabij die hem aanroep. Alle die hem in waarheid aanroep. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart alle die hem liefhebben, maar hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Alle vlees zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Tot zover de schriftlezing. Ik wil voor jullie met jullie vanmorgen nadenken over het thema. Leer God dieper kennen in jouw huidige omstandigheden. Leer God dieper kennen in jouw huidige omstandigheden of in jouw huidige situatie. En de psalm is eigenlijk te lang om alles te behandelen. Dus dat God koning is en dat hij heerst over een koninkrijk van alle eeuwen. Dat die gedachte kan ik vanmorgen niet uitwerken vanwege de tijd. Dus we zullen zien hoe ver we komen, want we willen ook niet te lang, dat we over onze tijd heen gaan. Maar we gaan het vanmorgen hebben over leer God dieper kennen in jouw huidige omstandigheden. En ik wil maar gewoon eens vragen aan jullie, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jou? En dan bedoel ik, hoe gaat het geestelijk met jou? Is het wel with your soul? De meesten zullen zeggen als we vragen, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed hoor. Mensen die wat eerlijker zijn, die zeggen misschien, ja, veel dingen gaan er goed. Maar sommige dingen zouden beter kunnen gaan. Maar wat zou je op die vraag beantwoorden? Hoe gaat het met je? Gaat het wel aardig? Ja, maar ja, tegelijkertijd maak ik toch ook wel zorgen. Zorgen over mijn gezin. Zorgen over mijn omstandigheden. Op mijn werkplek. Of ten diepste worstel ik toch eigenlijk en zit ik niet helemaal lekker in mijn vel en voel ik me zwak. En worstel ik nog steeds met die afwijzing die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik ervaar dat ik soms dagen heb dat ik depressief ben en neerslachtig. Ik ervaar God niet, zijn nabijheid niet. En dan zou je tegen elkaar kunnen zeggen, ja, maar je bent toch een christen? God is het toch? Hoe kan het dan dat je als christen daar nog mee worstelt? Dat je worstelt met ongeloof, met bezorgdheid? Dat je leeft soms nog in een kramp, terwijl de Heer zegt, sta dan in de vrijheid met het welk Christus heeft vrijgemaakt. Hoe komt het dan dat je toch die gevoelens hebt, ja, maar ik ben niet goed genoeg of ik doe het niet goed genoeg? Wat kunnen wij soms verstrikt zitten in allerlei gedachten die daar in ons hoofd omgaan? Wat kunnen we soms nog worstelen met angsten en twijfels? En missen we toch ook een stuk overgave om aan die dingen aan God over te geven? Nou, de Bijbel, die laat ons de oplossing zien. En die oplossing is niet dat je altijd maar aan het geestelijk navelstaren bent. Hè? Dat je allemaal naar binnen aan het kijken bent. Die oplossing ligt ook niet in het feit dat je nog meer of grondiger jezelf onderzoekt. Of nog harder probeert goed genoeg te zijn. Nee, de sleutel is, en dat zullen we vanmorgen zien, is dat wij meer op God leren zien. En minder op onszelf. De sleutel is dat wij Gods grootheid en goedheid leren zien. Te midden van onze omstandigheden. Als we naar David zouden kijken en naar zijn leven, wat komen we dan tegen in het leven van David? Nou, hij zou dezelfde dingen kunnen zeggen vanmorgen waar jij mee worstelt. David had te maken met een huwelijk, en een gezin wat allemaal niet lekker liep. Absalom die hem naar het leven staat, die hem wil doden. Problemen in zijn gezin. Kinderen die niet met elkaar op konden schieten. Saul die hem al eerder naar het leven had gestaan. Mensen die hem hadden afgewezen. Dat moet ongetwijfeld ook bij David heel veel strijd zijn geweest. David zou vanmorgen naast ons gaan zitten en die zou zeggen, ik herken het in jouw leven, daar waar jij doorheen gaat. Daar ben ik ook doorheen gegaan. Maar weet je, zal hij zeggen, ik heb te midden van de woestijn van Juda, waar ik ook mijn geestelijke matheid en duisternis ervoer, daar heb ik mijn verlangen naar God uitgeschreeuwd en de Heere is opnieuw overgekomen. De Heere heeft opnieuw zichzelf aan mij bekendgemaakt. En wat ook broeder Tobias ook al zei in het gebed, wat hebben we nodig, hè, dat de Heilige Geest ons daarin meeneemt. Hè? En wat ook al iemand heeft gebeden, Jan die bad het al, hè, kunnen we verstandelijk een preek opluisteren. Maar wat hebben we de Heilige Geest nodig, dat vanmorgen daar die beweging mag zijn, dat we minder met onszelf bezig zijn en meer met Hem. En dat we hem zullen zien in die geweldige eigenschappen, zoals dat hier ook vanmorgen vanuit deze prachtige psalm naar ons toe komt. Dus David herinnert ons eraan, de Heer herinnert ons vanmorgen eraan, dat God groot is, goed en barmhartig. Hij ondersteunt wie valt. Hij is trouw aan zijn belofte, hij richt de gebogenen op. En hij is nabij alle die hem aanroepen. Nou, misschien is dat vanmorgen de boodschap die jij nodig hebt. He, dat jij te midden van jouw omstandigheden mag groeien in verwondering, in aanbidding, in vertrouwen. En ja, als je hem ziet, ja, dan vallen al die dingen waar je mee worstelt, vallen dan soms van je af en van je weg. En dan mag je het weer met vertrouwen en met overgave aan God geven. Dus als we Psalm 145 lezen, dan geloof ik dat ja, David hier iets van zijn persoonlijke levensreis deelt. Van wat hij heeft meegemaakt in zijn reis met God, in zijn wandel met God. En wat zegt hij samenvattend? Hij zegt hier, hij zegt, God is goed, God is groot en zeer te prijzen. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. Ja, iedere dag zal ik u loven. En uw naam prijzen. En straks, als ik er niet meer ben, hoop ik dat voor eeuwig en altijd te gaan doen. Nou, de eerste gedachte die ik wil delen vanuit deze psalm is ook dat we op moeten passen in ons leven voor ontevredenheid. Dat we niet gaan klagen, maar dat wij dagelijks dankbaar leren zijn voor Gods vaderlijke zorg. Kijk, in dat woordje ontevredenheid zit het woordje vrede. En als wij door genade de Heer mogen kennen, en vanmorgen hebben we het brood gebroken, dan belijden wij toch met Romeinen 5 vers 1, hè, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. En dat is een vrede die al het verstand te boven gaat. En als wij ontevreden zijn als christen, als wedergeboren christen, ja, dan zijn we eigenlijk ons perspectief kwijtgeraakt, hè? Dan zijn we toch weer te veel bezig met die alledaagse omstandigheden, waardoor we misschien gaan klagen, soms over hele kleine dingen. Maar zijn we ons weer wederom niet bewust van Gods genade, van Gods barmhartigheid, dat hij ons opgezocht heeft in onze verlorenheid en duisternis, dat hij ons getrokken heeft uit zijn duisternis, uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht, en dat wij eigenlijk de meest bevoorrechte mensen zijn. Ledenboer zegt dat we zijn de meest ellendige mensen als we buiten Christus zijn, maar we zijn de meest, moet ik zeggen, de meest bevoorrechte mensen als wij door genade kinderen van God zijn. Nou, ontevredenheid, wat is dat? Dat is een langzaam groeiend gif in ons hart. En heel vaak begint het klein, hè? We gaan klagen over ons werk. We krijgen frustraties over onze dagelijkse omstandigheden. En dat gemis, dat blijft klagen. Maar als we het gaan voeden, dan krijgt het steeds meer ruimte in ons hart. En wat doet ontevredenheid? Ontevredenheid maakt ons blind voor Gods zegeningen. Het voedt eigenlijk het twijfel aan zijn goedheid, aan Gods goedheid, en het ontneemt de vreugde in het geloofsleven. In plaats van dat we naar omhoog kijken, in plaats van dat we God leren danken voor de vele zegeningen die hij ons geeft, richten we ons op wat we moeten missen. Of wat we moeilijk vinden in het leven. Kijk, neem nou zoiets als een samenkomst als vanmorgen. Wij vinden het zo gewoon. Maar in november was ik in China. En daar gingen we op zondagmorgen in Shanghai naar de kerk. Een ondernemer had mij meegevraagd om daar te getuigen richting zijn klanten. Om samen met elkaar ook te evangeliseren op een ontspannen manier. Maar we kwamen daar bij de kerk, we moesten ons paspoort laten zien. Het was een internationale gemeente. Wij mochten binnenkomen, samen. Maar de tolk die we mee hadden genomen, een Chinese boeddhist, die liet zijn pas zien en zegt, sorry, maar jij mag hier niet komen. De overheid wil niet dat Chinezen op zondag samenkomen. Dus jij mag niet binnenkomen. Nou ja, hij zou ergens boven livestream mee kunnen kijken. Maar uiteindelijk bleek dat ook niet te kunnen. Hij mocht niet samenkomen. Er zijn mensen in deze wereld, christenen, die niet samen mogen komen. Die niet hun mond open kunnen doen om samen met elkaar God groot te maken. Nou, wat kunnen we soms klagen? Maar er zijn zoveel redenen tot dankbaarheid. Dus als dat lied zegt, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Nou, wat is dankbaarheid? Nou, dankbaarheid, dat zorgt ervoor dat we een andere focus krijgen. Het helpt ons om te zien wat we wel mogen hebben, in plaats van te fixeren op wat ons ontbreekt. En dat zegt David hier in Psalm 145. Hij zegt in vers 10, al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstelingen zullen u danken. Hij zegt in vers 16, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehaag. De ogen van allen wachten op u, vers 15. U geeft hun voedsel op zijn tijd. Dus David die heeft God leren zien als een liefdevolle, trouwe vader die voor ons zorgt, eten en drinken in overvloed. We leven in een samenleving waar welvaart is. Waar we genoeg hebben om te eten en te drinken. Als David nadenkt over de mens, dan ziet hij als het ware van die kleine jonge vogeltjes straks in het voorjaar weer. Hè, zie je soms van die bekjes opengaan uit de nest. En dan komt dan die vader en die moedervogel aanvliegen. En die voedt dan die jonge vogels die uit zichzelf niet, moet ik zeggen, bij voedsel terecht kunnen komen. En zo ziet David de mensheid. Hij zegt, de ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. En dat woordje verzadigt, in vers 16, u doet uw hand open en verzadigt al wat leeft. Dat woordje verzadigt, in het Hebreeuws het woordje sabba, dat betekent vervullen. En dat betekent letterlijk overvloed, volle bevrediging, zowel naar geest, ziel en lichaam. Lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Dat wil God ons geven. Het Hebreeuwse woordje shalom, dat is ook wat God aan de mens wil geven. Hè? Compleet, de hele mens. God wil ons verzadigen naar geest, ziel en lichaam. En David is daar in verwondering. David die weet zich afhankelijk van God. En weet je wat dankbaarheid doet? Dankbaarheid helpt ons in afhankelijkheid te leven in plaats van in verzet en rebellie. Hè? Eigenlijk is ondankbaarheid, ontevredenheid heel erg. Terwijl God zo goed voor ons zorgt. Nou, ik zou dit willen zeggen als huiswerk. Maak nou eens een lijstje met dankpunten. Waar je God allemaal niet voor kan danken. Nou, dan kan je een heel rijtje opnoemen. Nou, door danken word je bevrijd van een stuk ontevredenheid. En David heeft dat geleerd in zijn leven. Straks kom ik ook bij die geestelijke kant van die dankbaarheid. Het tweede wat ik wil zeggen is, vanuit deze psalm, zoek Gods nabijheid en ondersteuning in strijd, in persoonlijke strijd en moeilijke omstandigheden. Vers 14. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Vers 18. De Heere is allen nabij die hem aanroepen, alle die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hem. Hij bewaart, de Heere bewaart allen die hem lief hebben. Nou, er staat boven, de psalm boven, loflied op de grootheid en goedheid van de Heere. Nou, waaruit blijkt dat nou in het leven van David? Nou, David zegt, God ondersteunt alle die vallen. God ondersteunt Alle die vallen, en dat wist hij in zijn leven. Hij wist het. Toen hij gevallen was. Toen hij het volk liet tellen. En uiteindelijk geconfronteerd werd met zijn hoogmoed. Hij wist het, hoe hij gevallen was. Toen hij eigenlijk in het leger had moeten zijn. En daar een mooie vrouw zag. En overspel pleegde. Hij wist het. Wat het betekende om te struikelen, te falen en in moeilijkheden te komen. En hij wist het. De Heere heeft mij weer overeind geholpen. De Heere heeft me weer het juiste perspectief gegeven. Ja, hij zegt hier, hij richt alle gebogenen op. Hij is misschien wel eens compleet moedeloos geweest, hè, als je eigen zoon je naar het leven wil staan. Misschien hebt u nagedacht over zijn opvoeding. Dat hij toch de schuldbrief thuis kreeg in de zin van, ik heb het fout gedaan. En misschien hebt de boze het wel uitgeprojecteerd. Maar hij had toch geleerd om als een gebogene niet ten onder te gaan, maar hij wist het, de Heere heeft me opgericht. Nou, misschien zit jij hier vanmorgen zo, hè, in de gemeente. Je gaat gebukt onder een zware last. Je bent bezorgd. Je bent verdrietig. Teleurgesteld, misschien in jezelf of in mens. Misschien worstel je nog steeds met die terugkerende verslaving of zonde. Maar luister, zij die ontmoedigd zijn of gebogen gaan onder de zorg en de druk van het leven, David zegt, kijk omhoog, jawel, de Heere geeft moed en kracht, ja. De Heere bewaart allen die hem lief hebben. En het woordje bewaren, daar staat hetzelfde woordje bewaren als in Psalm 17, dat de Heere zijn kinderen bewaart als de appel van zijn oog. Nou, heb je er wel eens over nagedacht, hè, over je oog? Heel bijzonder, hè, ons oog, hoe dat in een oogkas zit en hoe daar een ooglid is en dat er wimpers zijn en wenkbrauwen zijn. Hè, voor, en als er stof komt, dat daar traanvocht is. Het is ongelooflijk ingenieus hoe God ons oog heeft gemaakt. En de Heere zegt, zoals dat oog voor jou daar diep in jouw oogkas zit en beschermd wordt, zo wil ik jou bewaren. Zo wil ik er voor jou zijn. De Heere bewaart allen die hem lief hebben. God beschermt hen die dreigen te bezwijken onder de lasten van het leven. En die gebukt gaan door verdriet, zorg. Die gestruikeld zijn, die in problemen verkeren. Want wat is de troost voor Gods kind, voor degene die de Heere mag lief hebben? Vers 18. De Heere is allen nabij die hem aanroepen. Hij is allen nabij. Houd moed, broeder, zuster. God is jou niet vergeten. Hij hoort jouw hulpgeroep. En wat staat er in vers 19 in het tweede gedeelte? En verlast hen. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunstgebied zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. De Heere is nabij. Hij is allen nabij die hem aanroep. Maar het woordje nabij, het Hebreeuwse woord karof, dat heeft eigenlijk twee aspecten in zich. Aan de ene kant beschikbaarheid en aan de andere kant betrokkenheid. Door het offer van de Heer Jezus is het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Gisteren hebben we erover gesproken, ook op de jongerenavond in Amerong. Hè? Maar het voorhangsel is gescheurd. Dat betekent, wij mogen nu op grond van bloed met vrije toegang gaan naar de Vader. De Heer Jezus is onze medelijdende hoge priester. Die ons in alles gelijk is geworden. Hij weet waar we doorgaan. Hij voelt met ons mee. Dat vind ik zo mooi in het Grieks, in het Hebreeën 4. Hè. Hij is onze medelijdende hogepriester. Staat het woordje sympatheo, staat er in het Grieks. Hij is sympathiek met ons. Hij is meelevend met jou in jouw omstandigheden. De Heere Jezus is nabij. allen die hem aanroepen. Hij is toegankelijk. Hij is niet ver weg. Hij is niet onbereikbaar. Hij is heel dicht bij jou in jouw omstandigheden. Maar dat tweede woordje, of die tweede betekenis, hij is ook betrokken bij jou. Echt betrokken. God staat niet ver boven de schepping, maar hij is betrokken bij al zijn schepselen. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft jou op deze aarde gewild. Hij wil in een relatie met je staan. En hij wil jou, ja, moet ik zeggen, troost geven in jouw verdriet. Of misschien in jouw eenzaamheid. Er staat wel een voorwaarde bij. Ja, is er een voorwaarde? Ja. Alle die hem in waarheid aanroep. Wat betekent dat, in waarheid aanroep? Dat gaat over de houding van ons hart als we tot God bidden. Het heeft te maken met onze hartsgesteldheid. Waarom bid je tot God? Ja, en dan weten we het wel, hè, wat we soms zeggen. Ja, dan bidden we zo snel. Heere, wilt u mij verlossen van de gevolgen van de problemen die ik nu heb? Heere, wilt u die ziekte wegnemen? Heere, wilt u de omstandigheden veranderen? Heere, wilt u de gevolgen van dat wat er fout is gegaan wegnemen, zodat ik weer... Ja, wat? Ja, zodat ik weer gewoon lekker verder kan leven. Kijk, en daar ligt een gevaar, hè. Uiteindelijk geloven wij dat God alle dingen laat meewerken ten goede. En wat is dat goede? God laat alle dingen meewerken ten goede. Wat is dat goede? Nou, dat staat in Romeinen 8 vers 29 in de volgende vers. Namelijk dat we het evenbeeld van zijn zoon gelijkvormig worden, dat we meer op God gaan lijken. Dat er minder Ariambaan is en meer van Jezus. En daarom hebben wij te maken soms, hè, en ieder heeft zijn eigen kruis en zijn eigen dingen waar hij doorheen gaat. Maar God wil dat wij leren in die omstandigheden hem aan te roepen en dat we in de eerste plaats zeggen: Heere God, ik bid dat ik in deze omstandigheden waarin ik nu zit, dat ik u dieper mag leren kennen. Dat ik in mijn huidige situatie, in mijn huidige omstandigheden, meer afzie van mezelf en meer opzie naar u. Dat ik mag leren afhankelijker te worden. Dat ik u mag leren kennen zoals u werkelijk bent. Ja, en dan weten wij, hè, dat een Paulus in de gevangenis samen met Silas gode lofzang, lofliederen zingt, hè? Dan kunnen we in de gevangenis van ons leven, dan kunnen we in onze noden, kunnen we God in het nochtans van het geloof leren prijzen. Kijk maar naar Habakuk. Habakuk, hoe gaat het met je? Nou, ja, er hangt geen vijg aan de olijfboom. Ja, er staat geen koemer in de stal om te slachten en te eten. Geen schaap meer in de weide. Ik heb helemaal niks meer. Maar nochtans zal ik in de God van mijn heil van vreugde opspringen. Kijk, en dat is wat God ons wil leren. En dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Ik heb er zelf iets van ervaren in de laatste jaar. Kijk, er gaan soms dingen in je leven anders als dat je gepland had, hè. Ja, je verlangt ernaar dat je kinderen uiteindelijk een godvrezende levenspartner leren kennen. En je verlangt ernaar dat je kinderen God dienen. Dus op een gegeven ogenblik ben ik zelf onder de indruk geraakt, hè, van Afrika, van zendingswerk in Afrika. En ik ben er verschillende keren geweest. En ik heb mijn kinderen gestimuleerd om naar Zuid-Afrika te gaan. Ja, niet wetend, dat was dus niet mijn planning, dat mijn dochter op een gegeven moment kinderwerk zou gaan doen in Namibië en daar verliefd werd op een jongen uit Afrika. Ja, dat stond niet in mijn agenda. Dat stond ook niet in mijn planning. Dus ze kwam thuis 2,5 jaar geleden. Ja, ik ben verliefd geworden op een jongen uit Afrika. En ik zeg, dat kan je wel uit je hoofd zetten, dat gaat niet gebeuren. Ja, er zat gewoon weerstand in mijn hart, laat ik heel eerlijk zijn. Er zat echt weerstand in mijn hart van, prima, hè, om daar zendingswerk te gaan doen, maar niet dat jouw keuze op een jongen daar zou vallen, want ja, dat gaat toch heel veel problemen leveren. En dan ga je straks daar wonen. En dan, hoe moet dat dan? Dus er zat allerlei weerstand in mijn hart. Dus ja, ze zei vorig jaar oktober, zegt ze, van kwam ze erop terug. Ze zei, ja, ik blijf ervoor bidden en ik raak niet los van hem. Ik geloof toch dat dat de jongen is die God voor mij bedoeld heeft. Ja, want dan kan je twee dingen doen, hè. Dan kan je zeggen, nee, ik blijf bij mijn standpunt en dan kan je je dochter kwijtraken. Of je kan dan toch zeggen, oké, nou ja, dan moet de dochter van komen om hem te leren kennen. Dus hij is naar Nederland gekomen, hè. Dus in december, januari is hij 2 maanden bij ons in huis geweest. En dan hebben we hem leren kennen. En ik dacht, nou, dan zullen we zien welke rode lappen er allemaal zijn en rode stoplichten. En dan kunnen we er heel makkelijk, kunnen we zeggen, nee, dat gaat hem niet worden. Maar goed, wat gebeurde er? Er waren geen rode stoplichten en er waren geen rode vlaggen, dus ja. Maar wat verlangde ik ten diepste? Eigenlijk als het gaat over in waarheid aanroepen, hè, eigenlijk zat er ook een stukje hypocrisie in mijn hart, hè. Dat je eigenlijk God wil voorschrijven, hè, hoe het moet gaan. En daar wil de Heer je dan eerst van verlossen, van nee, ik wil niet met God strijden. Hè. Ga niet met God strijden, want dan ga je het verliezen. Dan ga je soms nog een moeilijkere weg krijgen. Maar één ding verlangde ik, en dat was een woord van de Heer te krijgen. En in mijn stille tijd was dat heel, hoe zeg je dat? Dat was heel, ja, nee, ik kreeg geen licht daarover van, Heer, wat moet ik ermee? Totdat het 1 januari was. En het begon met een appje van iemand die zegt, nou, gezegend nieuwjaar, ik wil je een woord ter bemoediging geven. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw begeerten door bidden en smeken bekend worden bij God. En de vrede van God, die al het verstand erboven gaat, zal je hart en je gedachten, mooi hè, bewaken, als een schildwacht, staat er in het Grieks, bewaken in Christus Jezus. Maar op datzelfde ogenblik, je krijgt ook al zo'n tekst, hè, zeg je, oké, bedankt, duimpje, of, maar, kwartje, het kwartje viel niet. De volgende dag, een andere zuster, bemoedigt ons met precies dezelfde tekst. En opnieuw, ja, bedankt, fijn, mooi, of goed, hè, nou ja. Het kwartje viel niet, het deed niks in mijn hart. Een week later gingen we naar onze oudste van onze gemeente, gingen we eten bij Henk-Jan en Willemien. En we waren daar aan het eten en ze zegt Willemien, ja, ik was vandaag met stille tijd bezig in Matthäus 6. En ik wilde eigenlijk dat aan jullie toesturen ter bemoediging, maar ik dacht, oh ja, jullie komen toch vanavond. Maar ik wil jullie bemoedigen met die van, wees niet bezorgd, je vader in de hemel weet wat je nodig hebt. En toen viel het kwartje, voor het eerst eigenlijk. Hey, blijkbaar wil God mij wat duidelijk maken. Dat ik niet bezorgd moet zijn. Ook over deze situatie van mijn dochter. En weer een week later. We zijn met een aantal gezinnen het boek aan het lezen van Paul David Tripp. Over anders dan je droomde. Over het huwelijk. En dan bespreken we hoofdstuk voor hoofdstuk. En we waren daarbij een echtpaar. En normaal zitten we altijd in het achterhuis. En nu zaten we in het voorhuis. En we waren halverwege de avond. Ik had dat helemaal nog niet gezien. Er hing een schilderij op en een foto op, maar ik had die wantekst nog niet gezien. En halverwege de avond slaat ik eens een verbazende kreet uit van, nee, kijk daar eens hangen. Hun trouwtekst, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Dan zeg ik, ja, nou is het voor mij glashelder. Dit is hoe God werkt en spreekt tot je hart. Ik mag deze situatie in de handen van God laten. Ik geef het over aan God en ik laat God verder zijn werk doen. Dus de Heer is nabij alle die hem aanroepen. Soms dan valt het kwartje niet. Soms moet je het nog een keer horen. En nog een keer horen. En nog een keer een preek horen. En dat je dan ineens zegt, o Heer, maar nou zie ik het. Maar de Heer wil dat we hem aan blijven roepen en dat wij in waarheid hem aanroepen. Dat we niet met een hypocriet hart komen, met een dubbele agenda komen. Maar dat we zeggen, Heer, ik wil naar u toe komen. Heer, en ik verlang een woord van u te horen, maar laat uw wil mogen geschieden. We gaan naar ons derde punt. En dat is de kern eigenlijk van deze psalm. En het punt dat ik wil maken is, laat je hart voortdurend in verwondering vervuld zijn van Gods grootheid en goedheid. Kijk, uiteindelijk gaat het hier over de eigenschappen van God, van wie God werkelijk is. Het gaat nog niet eens over de zegeningen en dat wat de Heer allemaal aan ons schenkt. Maar David begint hier in Psalm 145 de Heer groot te maken, te loven en te prijzen. Ja, er staat hier hè, dat Hij heeft het over vrolijk zingen. Hè, en uiteindelijk heeft hij het ook over hè, dat hij verzadigd is van God. Hè, van wie God werkelijk is. Vers 7. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. Dus David die komt tot aanbidding en lofprijzing. Niet in de eerste plaats vanwege de zegeningen, maar voor om wie hij is. En dan gaat hij 12 eigenschappen van God noemen. Ik kan ze omwille van de tijd niet allemaal uitwerken. Ik wil er 2 uitwerken. Hè, maar hij aanbidt God voor zijn grootheid. Hij zegt eigenlijk, David zegt, hè, ik kan hem niet volledig bevatten. Nou, hoe ouder ik word, hoe duidelijker dat voor mij wordt. He, dat er soms dingen zijn die we niet kunnen bevatten. Zijn soevereiniteit, zijn alwetendheid, zijn alomtegenwoordigheid. Dat God van eeuwigheid is. Kunnen we dat bevatten? Ik kan alleen maar op de knieën neerzinken en zeggen, Heere, hoe groot zijt gij, Heere? Ik kan het niet bevatten met mijn kleine menselijk verstand dat u van eeuwigheid bent. En onveranderlijk bent. Nou, in de tweede plaats zijn grote goedheid. Hè? Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis van uw grote goedheid. En die goedheid die strekt zich uit tot alle schepselen. En dan zegt hij in vers 8, zegt hij. Hij zegt, genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goedertierenheid. Ik begin even met zijn barmhartigheid. Die rust op al zijn werken, staat er in vers 9. Dat woordje barmhartigheid, in het Hebreeuws het woordje racham. En dat is heel nauw verwoord met het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, rechem. He, dus die twee woorden die liggen heel dicht bij elkaar. Barmhartigheid en de baarmoeder van een vrouw. Nou, een dikke buik bij een moeder he, laat een trotse moeder zien he, die een kind onder haar hart of dicht bij haar hart draagt. Het is eigenlijk dus het beeld van intense liefde en tederheid. Een moeder die zorg draagt voor het ongeboren leven. Een kind dat ze met zich meedraagt. Dus als we het hebben over racham, barmhartigheid, dan gaat dat over diepe gevoelens van mededoog, van ontferming, van tederheid. God geeft om jou, zoals een moeder om haar huilende kind geeft. Het is eigenlijk een beeld van intense liefde en die God wil dat voor ons zijn. Kijk, barmhartigheid is geen losse eigenschap van God, maar het is verweven met zijn hele wezen. Alles wat hij doet, komt voort uit wie hij is. En zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Dus dat betekent zijn schepping, zijn voorzienigheid en verlossing. Alles is doortrokken van zijn liefdevolle ontferming. En waaruit blijkt dat in het bijzonder? Ook in zijn genade. En waar hebben we dat mogen leren zien, hè? Ja, in wat hij op Golgotha heeft gedaan. Daar zien wij ultiem wat Gods barmhartigheid betekent voor een verloren mensheid. Wat genade betekent. Ik heb het al gezegd, hè? David wist dat ook vanuit zijn eigen leven. Hoe hij een scheve schaats had gereden. Dat hij tegen God gezondigd had en dat daar die man kwam. Nathan, gij zij die man. Oh, en hoe die tot verootmoediging kwam. In Psalm 51, wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. En wat? Ja, hij moest het nog doen met de tempeldienst. Maar wij mogen het doen met het Nieuwe Testament, hè, waar we weten, hè, waar we, waar we de boodschap lezen over Golgotha. Hoe daar op Golgotha uiteindelijk in vergeving en in verzoening is voorzien door dat ene bloedige offer waar Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid elkaar hebben ontmoet. En hoe daar de Heer Jezus in die verlatenheid, in die duisternis uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat God de zonde van de wereld op zijn zoon lag. En dat Jezus daaruit riep, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Oh, en die hoofdman die stond er en die zag de heerlijkheid. Die zag de heerlijkheid van die woorden, het is volbracht. En dat hij zei, deze mens is werkelijk Gods zoon. Nou, genadig en barmhartig is de Heer. Hebben wij God zo al leren kennen? Ja, maar waarom val ik dan elke keer weer in zonde? Waarom maak ik dan die fouten? Ja, God wil door die zonde heen. Hij is geen auteur van de zonde. Maar door het jouw falen en door jouw mislukken heen, wil hij jou nog dieper, nog intenser zijn heerlijkheid openbaren. Namelijk zijn genade en zijn barmhartigheid ook voor jou. Zijn liefdevolle ontferming. Want God is geduldig. Hè? Dat staat hier ook. Hij is geduldig. Vers 8. Geduldig en groot aan goedertierenheid. Nou, dat woordje goedertierenheid, het woordje geset, verbondsliefde, onvoorwaardelijke verbondsliefde, daar kan je een preek over houden. Dat is heel intens hoe God zijn liefde aan Israël hebt laten zien. Dat hij elke keer weer Israël opwekt om hem te dienen, de afgoden weg te doen. God is geduldig. Maar vergeet niet, jongelui, vergeet niet wat er wel staat in vers 20. B, hij vaagt alle goddelozen weg. Als je zonder deze God verder leeft, als je niet naar het kruis van Golgotha komt om je zonde te belijden, als je je niet bekeert van je zondige leven, dan kan daar een ogenblik komen dat zijn geduld ophoudt. En dat je weggevaagd wordt. Voor eeuwig weggevaagd wordt. O, laat het zover niet komen. Vanmorgen mag ik opnieuw zeggen, genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig en groot aan goedertierenheid. Wat een eigenschappen. Zijn gerechtigheid, vers 7. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Zijn macht en kracht in vers 11. Zijn getrouwheid in vers 13. Zijn zorgzaamheid. Zijn trouwe zorg waar we al over hebben gesproken in vers 15. Zijn nabijheid. Als we dat alles overzien, dat wie God is. Dan wordt David zo overweldigd door de glorie van Gods karakter. Dat hij zegt, ik kan maar één ding doen en dat is hem roemen. En hem groot maken. Hij loopt helemaal over. Het is als een damdoorbraak. Misschien wel eens een video gezien. Dat ja, bij overstroming. Maar dan lang ging het goed. Die dam die hield het. Denk maar ook aan 1953. Met de watersnood. Op een gegeven moment hebben de dijk hebben het begeven. En dan was daar die doorbraak. En ineens stroomde het water de polders in. Nou, dat beeld zien we hier. David ervaart stromen van levend water in zijn binnenst. Je zou kunnen zeggen, het is een geestvervulde psalm. In psalm 23 zegt hij, mijn beker vloeit over. En in psalm 119 zegt hij, mijn lippen vloeien over van lofliederen. David had geleerd in zijn omstandigheden, in zijn situatie. Niet te zien op de omstandigheden, niet te zien op zijn zorgen en twijfels. Hij heeft gezien op die grote God. Die betrokken was in zijn leven. Er is een stroom van aanbidding die voortkomt uit verwondering over Gods karakter. Over wie God is. En dat is mijn oproep voor morgen. Laten we dat persoonlijk doen. Tijd nemen om de eigenschappen van God te overdenken. Ik denk dat wij, velen van ons komen uit de reformatorische traditie en ik denk ook de beweging van Haardkraai was dat we op een gegeven ogenblik veel bezig waren met ik en mijn heiligmaking en dat blijft volledig staan, ik en mijn geestelijke groei, dat is ook belangrijk. Maar op een gegeven moment kan je zo bezig zijn met jouw groei en met jouw heiligmaking, maar je ziet op een gegeven moment ook weer een beweging, maar uiteindelijk gaat het niet om ons. We kunnen weer zo met onszelf bezig zijn, ook in evangelicale kringen. We kunnen weer zo bezig zijn, ik en mijn positieve zelfbeeld. Maar wat is het hoogste en voornaamste doel van de mens? Zegt de Westminster. dat we hem verheerlijken en dat wij voor eeuwig ons in hem zullen verheugen. Dat gaat de hemelse heerlijkheid zijn. Dat we met elkaar in aanbidding voor hem zullen neervallen en dat we tot in alle eeuwigheid zijn grootheid, zijn genade en zijn barmhartigheid zullen loven en zullen prijzen en hem zullen roemen voor eeuwig en altijd. Nou, dat is iets persoonlijks, maar dat is ook iets gemeenschappelijks. Dat we ook in onze aanbidding en in onze liederen en in onze psalmen, dat we hem zullen grootmaken. Daar waar de verwondering verdwijnt, is ook geen aanbidding meer. Dus laat het wonder er niet uit zijn, hè, dat God ons heeft opgezocht. Laat het een voortdurend wonder zijn en laat Psalm 145 een leidraad zijn. Hè. Als je zegt, ja, maar ik vind het zo moeilijk om God groot te maken in mijn gebedsleven. Neem Psalm 145 erbij, leg het open en bid gewoon Psalm 145 door. Mijn God en Koning, ik zal u roemen. O Heer, ik wil u danken dat u mijn God bent. Maar dat u ook mijn Koning bent. En dat u straks als Koning zal regeren, Heer. Ik wil u groot maken daarvoor. Hè? Dus neem Psalm 145 erbij en bid het gewoon door. Nou, David kende dat geheim. Die moest het leren. In die omstandigheden, ik sluit daarmee af. Maar ook Mozes moest dat leren. Denk nou eens even na over Mozes. Zijn moeder had hem te vondeling gelegd, hè, daar op het water. Over afwijzing gesproken. Hij wordt opgenomen in het hof van Farao. En hij was daar eenzaam. Want hij wist dat hij van het volk van God was. En dan gaat God hem uitkiezen voor een onmogelijke roeping. En dan gaat hij daar, en in plaats van dan komt hij in de woestijn. En dan kijkt hij tegen de achterkant van schapen aan. 40 jaar, is dit het leven wat God van mij in petto had? Wat voor vragen zullen er in hem zijn geweest? Wat voor twijfel? Wat voor angsten? Verlaten van zijn volk? En dan wordt hij door God geroepen en dan ziet hij weer, ja, ik kan niet spreken. En dan ziet hij weer al zijn tekortkomingen. Dan zegt God, dan laat hem maar, dan zal ik je broer wel sturen. En dan gaan ze door de woestijn. Nou, hoe zijn ze met Mozes omgegaan? Een volk wat klaagde. Nou, Mozes was een sterkere persoonlijkheid, maar aan het eind van zijn leven staat er, er was niemand zo zachtmoedig als Mozes. Dus Mozes moest ook een les leren. Mozes die werd door mensen afgewezen, ze wilden hem stenigen en lieve help, waar is hij niet doorheen gegaan? Maar hij had één ding geleerd, toen God daar voorbij kwam in Exodus 34. Toen de Heere bij hem voorbij kwam riep hij, Yahweh, Yahweh, Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Mozes heeft ook die persoonlijke geloofservaring gehad. En dan komen we bij Psalm 90, waar hij ook een psalm dicht. Psalm 90 is een psalm van Mozes. En wat staat er dan? Uw gunst. De beruimde versie. Uw gunst. En uw gunst, dat zijn al die eigenschappen van God bij elkaar. Samenvattend, in één druppel, in één woord. Uw gunst sterkt mij meer dan de uitgezochtste spijzen. Nou, je kan soms een tafel hebben met vol heerlijk lekker eten. Dat staat hier ook natuurlijk altijd. Hè? Daar staat straks weer allerlei eten klaar En het kan ontzettend lekker zijn, maar uw gunst, de bewondering, de verwondering, het nadenken, het mediteren over uw eigenschappen, over uw barmhartigheid, over uw genade, dat geeft mij innerlijk meer kracht dan het lekkerste eten. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op lieflijke wijze uw goedheid, al ons overig leven prijzen. En dan zegt hij, verblijd ons naar de maat van onze druk. Nou, wat kunnen we druk ervaren? En na de tijd van al ons ongeluk, wat kunnen we ongeluk ervaren in ons leven? Maar te midden van druk en ongeluk leert Mozes God aanbidden om wie hij werkelijk is. Uw gunst, uw goedheid. Ja, heren, dat is voor mij veel belangrijk dan het lekkerste eten. Dat verzadigt ten diepste alleen. Nou, laat dat ook onze focus zijn. Wil jij God dieper leren kennen? Ja, dat gebeurt juist te midden van druk en ongeluk. En ik bid dat we meer van hem zullen zien. Van zijn genade, van zijn barmhartigheid, van zijn grootheid, van zijn goede tierenheid. En dat we met David kunnen zeggen, mijn God en koning, ik zal u roemen en zal uw naam loven voor eeuwig en altijd. Amen.